Een bankaire financiering is natuurlijk van, dan krijg je een financiering en daarna is het dankje. We letten alleen nog maar op de cijfers. Bij de crowd heb je gewoon echt een hele groep mensen die heel betrokken is. Welkom bij Van Doorn Podcast. In deze reeks nemen we mee in de snel veranderende wereld van de non-bankaire financiering. Mijn naam is Jelmer Boukema, partner in de financieringspraktijk van Van Doorn. En in deze derde aflevering in de reeks spreken we met twee partijen die in zee zijn gegaan met non-bankaire financiers. Gigastorage, een partij in de duurzame energieopslag, en elektrotechniekbedrijf Homan Groep. Lars Rupert, CEO en co-founder van Gigastorage, welkom.
Dankjewel, hartstikke leuk dat je ook hier bent.
Ja, fijn dat je er bent. En naast jou zit Peter Homan, directeur van de Homan Groep.
Goedemorgen, dankjewel.
Welkom Peter, leuk dat jij er ook bent. Peter, jouw bedrijf onderneemt in de breedte op het gebied van tijdelijke stroomvoorziening. Waar kunnen wij de Homan Groep van kennen?
Ja, wij zijn een heel lang bestaand bedrijf. Ruim 85 jaar geleden is mijn opa begonnen. En wij verzorgen stroom op alle tijdelijke mogelijkheden. Dus het kan zijn kermissen, evenementen, stroomstoringen. Dat doen we 8-9 maanden per jaar. En in de wintermaanden doen we iets heel anders. Ook wel stroom als basis. Maar dat is het verzorgen van kerstverlichting in winkelstraten, winkelcentra.
Ja, dus iedereen heeft wel eens iets van de Homan Groep gezien, zou ik zeggen.
Die kans is groot. Ja,
leuk. Ja. En Lars, daar zit ook een bruggetje, want Peter die zit in de tijdelijke stroomvoorziening. Veelal met aggregaten. En Gigastorage, jullie doen in duurzame energieopslag. Kun je daar iets over vertellen?
Ja, dat klopt. Wij ontwikkelen, investeren en operational management van grootschalige energieopslag. En dat betekent dat je het hebt over grootschalige batterijen die zijn aangesloten op het hoogspanningsnet. En daarbij leveren wij diensten aan Tennet, energiemaatschappijen en de energiemarkten. En in het kort komt daarop neer van als de zon niet schijnt, dan leveren wij de duurzame energie die we eerder hebben opgeslagen toen de zon heel hard scheen.
Ja, mooi. Beide dus in de energie, maar toch hele verschillende bedrijven, zouden we kunnen zeggen. Bedrijven die ook groeien, als ik het zo beluister, en ook nog wel verder zullen gaan groeien. En daar is regelmatig kapitaal voor nodig. En dat hebben jullie niet bij een bank aangetrokken, maar bij een non-bankaire financier, hebben we begrepen. Lars, dat is al bij jullie vanaf het begin gebeurd, begrijp ik?
Ja, toen wij de eerste batterij begonnen, wij zijn in 2018 gestart met ons bedrijf. En 2020 is onze eerste batterij echt uitontwikkeld. En toen hadden wij financiering nodig. En wij waren toen heel erg bezig van, kunnen we dat doen met bankaire financiering of kunnen we dat op alternatieve wijze doen? Nou, daarbij zagen we dat eigenlijk de banken die stelden allemaal eisen die naar onze mening niet helemaal terecht waren. Die niet goed de risico's inschatten. En bij de non-bankaire financiering, bij duurzaam investeren via crowdfunding konden wij op een andere manier financieren. En daar bleek dat de markt gewoon heel groot was met interesse vanuit de crowd, die daar veel beter de risico's wisten in te schatten.
Ja, want je noemt, de bank stelde allerlei eisen. Kun je daar bijvoorbeeld een voorbeeld van noemen? Wat voor eisen waren dat?
Eigenlijk dat elke euro die verdiend werd met het project moest als eerst worden gebruikt om de banken af te lossen. Dus dat betekent dat je een fantastisch project had, maar je had geen bedrijf. Je kon tot met dat de hele batterij zou zijn afgelost, kon je er geen cent uit halen om de operationele kosten van het bedrijf te bouwen of te gebruiken. En dat betekent dat je eigenlijk ook niet kon doorbouwen aan volgende projecten.
Ja. Dus echt de groei mogelijk maken. En dat is ook waarom jullie uitgeweken zijn in dit geval naar duurzaam investeren voor een financiering. Ja. Ik ben verder benieuwd hoe dat ging. Daar zullen we zo over gaan spreken. Maar eerst even naar Peter. Peter, jullie bedrijf bestaat al 85 jaar. En dan is het zeker niet zo dat jullie altijd non-bankaire financiering hebben aangetrokken. Hoe is dat zo gekomen dat jullie daar nu uitgekomen zijn?
Nou, toevallig recentelijk dan voor de eerste keer. Omdat we graag op korte termijn snel wilden schakelen voor bepaalde investeringen die we wilden doen. Maar ja, hoe ging dat in het verleden? Wat ik net aangaf, mijn opa is hiermee begonnen, later mijn vader. Ik kan me nog herinneren dat de bankdirecteur tussen de middag bij ons een broodje kwam mee eten. En onder het genot van een broodje ham en een glas melk werd de financiering besproken. Nou, de banken die verdwijnen uit de dorpskernen. En dat zal ongetwijfeld voor banken een groot voordeel hebben. Ik vind het een groot nadeel. Het persoonlijk contact is weg. Ik denk dat ik in 2 jaar tijd 5 nieuwe accountmanagers heb gehad. Als je een financiering regelt, dan ben je 1, 2, 3 maanden onderweg. Jaarcijfers inleveren, je hele doopcel wordt gelicht. Ja, wij hebben op een andere manier nu met een non-bankaire financieren zijn we gaan zitten. Ja, dat was gewoon binnen een week was dat rond. Je had er gewoon vertrouwen in, punt.
Kun je iets vertellen over dat proces? Hè? Want je zegt ook een week, dus extreem kort zou je kunnen zeggen.
Ja. Ja, dat was natuurlijk, we zijn een gezond bedrijf. Daar kan kort over zijn, maar onze markt verandert enorm. De aggregaten gaan veranderen van dieselaggregaten naar aggregaten die aan bepaalde normen moeten voldoen. Misschien gaan we zelfs overstappen op waterstof. Nou, om dat goed te kunnen gaan managen, heb je gewoon liquiditeit nodig. Terwijl de rest van je bedrijf wel doordraait. Nou, daar hebben we financiering voor nodig. Ik ben in de gelukkige omstandigheden dat we in eigen panden zitten. Eigen onroerend goed. Wat we als onderpand konden inbrengen, dat was hypotheekvrij. Dus dan praat je natuurlijk al vrij makkelijk. En het ging bij ons niet over extreme bedragen. Ik bedoel, als ik dat hoor bij mijn buurman, dan gaat het over serieuze bedragen. Dat valt bij ons wel mee. Dus vandaar dat je eigenlijk er zo wel uit bent.
Ja, en jullie hebben een 1-op-1 lening, hè? Dat heb ik begrepen. Bij jullie is dat anders, Lars. Kun je daar iets over vertellen? Hoe zit die financieringsstructuur bij jullie in elkaar?
Ja, de eerste financiering die we hebben gedaan via de crowdfunding. Dat is een senior financing geweest op die batterij, met die batterij als zekerheid. Daar is eigenlijk een grote bijzonderheid. Als eerste natuurlijk dat een senior financing is voor de crowdfunding, wat niet vaak gebeurt. Vaak is die achtergesteld. Ja. Maar het tweede wat ook daarin heel bijzonder is, is dat daarna Triodos is ingestapt als bankaire financiering. Ja. In een junior positie achter de crowd.
Ja.
En voor hun was echt gewoon een drijfveer van al hun klanten zijn ook aangesloten bij die crowdfunding platforms. En stel dat het project onderuit zou gaan en zij zouden voor die crowdfunders gaan. Ja, dat brengt een schade aan hun als bank toe. Die willen ze eigenlijk niet. Dus daardoor waren zij heel confident ook met de positie achter de crowdfunders.
Ja, dat is mooi ook om te horen, hè, hoe die interactie tussen de non-bankaire financier en de bankaire financier bij jullie heeft uitgepakt. Kunnen we misschien later nog wel over hebben. Je zei ook, hè, van crowdfunding. Hoe ervaar je dat, die crowd? Hoe betrokken is die bij jullie onderneming?
Ja, eigenlijk hartstikke leuk. Hadden we nooit verwacht. Een bankaire financiering is natuurlijk van, dan krijg je een financiering en daarna is het dankje. We letten alleen nog maar op de cijfers. Bij de crowd heb je gewoon echt een hele groep mensen die heel betrokken is. En via die crowdfunding zijn ook mensen ons weer gaan benaderen. Ik heb hier nog potentieel een project. We hadden op een gegeven moment zelfs een paar crowdfunders die kwamen langs aan de deur. Eentje gewoon om te controleren van bestaat het bedrijf überhaupt wel echt. Maar we hebben ook crowdfunders bij ons uit het dorp die het doen uit een goed hart die we niet eens kenden. Maar daarna gewoon bij elke crowdfunding die we doen contact met ons opnemen, weer succes wensen en geïnteresseerd zijn. Ja. En daardoor een veel grotere band met het bedrijf krijgen.
En zie je ook dat die investeerders terugkomen? Dus op het moment dat jullie nieuwe financiering vragen via een platform, dat je toch weer dezelfde mensen weet te enthousiasmeren om financiering te verstrekken?
Ja, als je gaat kijken, die eerste crowdfunding, wat dat betreft was dat best wel een bijzondere, want dat was in een nieuwe assetklasse de grootste crowdfunding van 2020 voor een nieuw bedrijf. Dus wat dat betreft 3 keer een check the box om te falen. Nou, daar heeft de crowd volledig vertrouwen in ons gehad en dat is gelukt. Dat heeft best wel een tijd geduurd, maar daarna hebben wij ook het vertrouwen gewonnen van die hele groep mensen. En de crowdfundings die daarna zijn geweest zijn allemaal veel, veel sneller gegaan. Allemaal binnen een dag, maximaal 2 dagen. Zelfs als je beperkt tot de groep van enkel de crowdfunders die er nu al in zit. Dus we hebben 2 keer een crowdfunding gedaan met enkel de groep die er nu al in zit. En ook dat neemt een uur tot maximaal 2 dagen in beslag.
Razendsnel. Dus eigenlijk hebben we dat al over een week. Nou, hier hebben we het zelfs al over uren. Nou, de uitwerking, daar zit natuurlijk nog wel wat tijd waarschijnlijk. Maar dat zijn allemaal mooie voordelen van non-bankaire financiering. Maar zijn er ook nadelen in jullie optiek? Hè? Als je kijkt naar, je hoort wel eens verhalen over voorwaarden die misschien wat moeilijker te doorgronden zijn. Of kosten van zo'n financiering. Hoe zien jullie dat, Peter?
Dat had natuurlijk wel aanloopkosten. Maar die scheelden, die waren misschien een 10-15% hoger dan bij mijn reguliere bank, zeg maar. Dus dat viel wel mee. En dan kun je wel zeggen 15% is een hoop geld. Ja, dat was het ook wel. Maar aan de andere kant, ik heb daar gewoon 5-6 weken minder ellende, buikpijn van gehad. Banken die langskomen, nog een keer je cijfers willen zien. Uitleg en verklaringen. Terwijl een non-bankaire financier langskomt en die bekijkt de situatie. En die heeft er gewoon vertrouwen in. Je kijkt elkaar in de blauwe ogen en dan kom je er wel uit. eigenlijk voelde het een beetje zoals mijn vader het vroeger heeft ervaren. En dat vond ik wel bijzonder prettig.
Ja. En als je kijkt naar de voorwaarden die voor jullie financiering gelden, zat daar nog onderhandelingsruimte bijvoorbeeld in? Of was het eigenlijk toch taken or leave it?
Beperkt.
Beperkt, ja. Was dat bij jullie misschien anders, Lars?
Ik kijk even naar alle crowdfundings in totaal. Ja. We hebben een paar crowdfundings gedaan zonder zekerheid. Dat op gigastorage level zelf op een later moment. Daar zit meer een goed huisvaderschap in. Wij maken gebruik van vertrouwen van de crowd. En dat betekent ook dat je die moet respecteren en daar zelf de invulling aan moet geven. Ja. Dus je moet ook wel heel transparant zijn. Waar liggen de risico's? Wat zijn de risico's? Normaal gesproken bij een bank heb je een professionele partij daar tegenover staan. En die doet zijn DD. Dat kan heel pijnlijk zijn. Je kan er ook heel veel van leren. Een crowd krijgt een informatiememorandum. En daar moeten ze het mee doen. Dus daar moet je wel heel goed in beschrijven. Wat zijn de risico's? Dat ze ook een werkelijke afweging kunnen maken.
En houden jullie de investeerders ook periodiek op de hoogte? Die aan jullie financiering hebben verstrekt over hoe het gaat? Ik denk dat het bij jou misschien anders is dan in het geval van Gigastorage. Maar kunnen jullie daar iets over zeggen?
Nee, ik niet. Ik heb er voor de rest geen contact over. Nee.
Dus ja, in feite jouw financiering. Je hebt de financier en je lost af of je betaalt rente en that's it. Ja. En is dat bij jullie anders, zodat je een grote base hebt die geïnvesteerd heeft?
Ja, wij vinden het heel belangrijk om ook regelmatig de feedback te geven hoe het gaat en staat. Dus in principe 1 keer per 3 maanden, per 4 maanden doen wij een nieuwsbrief naar de investeerders. En dat gaat niet eens zozeer over financieel. Maar dat gaat voornamelijk over de status van de projecten. Hoe zijn de ontwikkelingen? Waar zijn we mee bezig? Om ze ook mee te nemen naar de toekomst toe.
Ja. En Lars, Peter, in jouw geval is het sprake van een 1-op-1 financiering. Hè? Dus een investeerder heeft jullie de lening verstrekt, zou je kunnen zeggen. Ja. Heb je dan ook contact met die investeerder? Weet je bijvoorbeeld wie dat is?
Ja, het zijn veelal mensen die vroeger bij de bank hebben gewerkt waar ik voorheen bij aangesloten zat. Dus je komt dezelfde namen tegen. Dat is wel prettig. En je hoort dan bij hun ook vaak dat dit de manier is waarop zij zaken willen doen. Dat zij die laatste jaren bij de bank ook het gevoel hadden dat het contact met de klant 1-op-1 weg was. Dus die zijn naar een non-bankaire instelling overgestapt. Ook vaak weer om het persoonlijk contact met de klant te hebben. Gewoon met de ondernemer. Een vervelend voorbeeld, of tenminste wat me ieder jaar gebeurde. Bij mij kwam de bank ieder jaar in augustus even een rondje door mijn pand lopen. En dan hadden we daar een hele kleine rekening-courantvoorziening. Echt niet helemaal spannend. En die kwam dan uit beleefdheid in augustus een rondje bij ons het pand lopen. Maar augustus is ons drukste piek in het jaar. Dan draait de kermis Tilburg, Udebest, noem ze allemaal maar op. Dan staat er niks in het pand. En dan kwam die accountmanager, die liep door het pand. Die zegt, wat financieren wij nu eigenlijk? Want er staat helemaal niks. Ik zei, je moet je pas zorgen als er wel wat staat. Ik zeg, want dan levert het niks op.
Ja.
Nou, het feit dat ze zo'n vraag al stellen, denk ik van, joh, heb je dan je niet verdiept in je klant? Ja. Dat je weet wie ik ben en wat ik doe. En dat vond ik storend.
Ja, en zeg ik het goed als ik jou zou beluisteren, dat de non-bankaire financier waarmee jij werkt, dat die ook meer denkt als een ondernemer misschien. Ja. En dat je daar ook meer naar op zoek bent, dat je elkaar taal spreekt.
Denk in oplossingen. Kom bij van, joh, we hebben oplossing A, B, C. Waar gaat je voorkeur uit? Als ik even op jouw stoel ga zitten, denk ik dat misschien B voor jou wel interessanter is dan A. En kijk, bij mijn bank werd gewoon gezegd, joh, dit is het, take it or leave it. En die weg wilde ik niet meer in. Dan weet je het gevoel een beetje dat het door je strot gedrukt werd. En nu kom je samen tot een oplossing. Dat vind ik wel prettig.
We hebben het gehad over de snelheid waarmee veel non-bankaire financiers werken. Met name ook het proces van het verstrekken van de financiering. Maar ik kan me voorstellen dat daar ook een voortraject aan vooraf gaat. Is dat intensief, het aanleveren van informatie om tot een informatiememorandum te komen? Hoe is dat bij jullie gegaan?
Ja, bij crowdfunding is dat vrij intensief. De periode daarvoor, je moet zelf de informatiememorandum uitschrijven. Dat is uiteindelijk een document van ik weet niet hoeveel pagina's, waarin je alles beschrijft. Dat wordt door duurzaam investeren dan geredigeerd, zijn ze mee eens. Die gaan de vragen stellen, doen eigenlijk het DD. En uiteindelijk, dat is een proces van wel een paar maanden voordat je uiteindelijk een goed informatiememorandum hebt, wat daar gepubliceerd wordt en wat naar de AFM toe gaat. En als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld wat wij weten van de bankaire financiering, daar heb je een korte PowerPoint met de business case wat je neerlegt bij de banken, en daarna wordt het DD uitgevoerd.
Ja, en dus hier zit het minder een DD, maar het is meer proactief informeren van je financier. En hoe was dat bij jullie, Peter?
Een stuk soepeler, een stuk makkelijker, ja. Ik heb een financiële adviseur waarmee ik cijfertjes doorneem. En die zegt, joh Peter, ik denk dat je eens moet aankloppen bij een non-bankaire organisatie. Dus die kwam met mogelijk op de proppen. Die kenden elkaar uit het bankwezen van vroeger. Ik denk dat ik om 10 uur contact had. Ik kreeg een lijstje met wat ik moest aanleveren. Nou, dat stelde niet zo heel veel voor. Dat had ik denk om 12 uur voor elkaar. Ik kreeg op dinsdag een offerte. Dat heb ik nog eens eventjes kritisch doorgekeken. Ik heb dat woensdag ondertekend en teruggestuurd. En volgens mij had ik voor het weekend de cent op mijn rekening staan.
Ja, en dat verklaart natuurlijk ook het verschil in type financiering. Verklaart hier ook wel de doorlooptijd, denk ik. Bij jou zal het vooral gekeken zijn naar de waarde van het onderpand. Omdat het om een vastgoedfinanciering ging. Ja. Terwijl bij jullie veel meer de onderneming waarschijnlijk als geheel ook is doorgelicht. Zeker ook omdat er werden geen zekerheden, vertelde je net ook, voor de lening verstrekt. En er wordt natuurlijk veel meer gekeken wat is verdienpotentieel van de onderneming, zou ik menen.
Ja, dat klopt.
We bespraken dit kort voor en daarin kwam ook aan de orde dat jullie voor de toekomst, bij de wat groot, voor de wat grotere bedragen, misschien toch ook wel naar bankaire financiering kijken. Hoe zie je die interactie tussen die financiers? Heb je daar bijvoorbeeld al wel eens met een bank over gesproken?
Ja, wij zijn nu met een paar projecten bezig. En daarvan zijn de financiering die we nodig hebben zo hoog. Dat is eigenlijk weer een risico om dat met crowdfunding op te halen. Of via de crowd.
Ja.
Dus daar zijn we wel gebonden aan bankaire financiering. Je hebt natuurlijk twee niveaus. Hè. Je hebt de projecten zelf. Dus die bankaire financiering die haal je op de projecten zelf op. Ik denk wel dat voor een financiering op gigastorage het altijd interessant blijft om ook naar de crowd te kijken.
Ja.
En dat gaat niet eens zozeer om geld op te halen, maar dat gaat om eigenlijk een interactie met de mensen te hebben. We zijn uiteindelijk een duurzaam bedrijf. En als duurzaam bedrijf wil je graag ook delen en wil je meer mensen erin betrekken. En daar is dit gewoon echt een heel goed middel voor.
Mooi. En Lars, jij vertelde net dat jullie in contact staan op een zekere manier met je achterban, met de investeerders die de financiering hebben verstrekt. Hoe is dat bij jullie? Weet je wie de investeerder is?
Nee, ik ben bij Mogelijk terechtgekomen, dat is mijn financier. Die schrijven een tender uit naar een achterban, heb ik begrepen. En die halen geld op middels fondsen. En daar heb ik aangeklopt voor een x-bedrag. En ja, wat ik zeg, dat was binnen een paar dagen rond. Ik weet dus niet wie erachter zit.
Nee.
Ik heb contact met mijn accountmanager. En dat loopt vlot, snel en soepel. En that's it.
In feite zie jij dus eigenlijk Mogelijk als jouw bank, zou je bij wijze kunnen zeggen. En je kijkt ook niet verder naar,
nee.
Naar dat.
Nee.
Okay. Dankjewel, Peter, Lars. Bijzonder leuk gesprek. Het ging enorm snel. Leuk dat jullie hier waren. De volgende podcast is alweer de laatste. Dan spreek ik met twee van mijn collega's uit de praktijk bij Van Doornen, waarin we ook een aantal juridische aspecten van de non-bankaire financiering zullen belichten. En ook wat aandachtspunten voor de praktijk zullen geven voor non-bankaire financiers, maar ook partijen die non-bankaire financiering willen gaan aantrekken. Wil je naar het beluisteren van deze podcast nou meer weten over non-bankaire financiering? Ga dan naar onze website vandoornen.nl/podcasts. Daar is dit terug te beluisteren en staat ook nadere achtergrondinformatie. Heren, nogmaals dank.
Dankjewel.
En een fijne middag.
Dankjewel.